Goedemiddag. Bijna. Maar het is toch heerlijk als je de tijd mag vergeten. Want bij God is geen tijd. En bij God is alle tijd. Dat is ook goed om te weten. En die tijd en die ruimte waarin wij ons bevinden, die wordt opgeheven wanneer we in de tegenwoordigheid van de levende God komen. Toen de bekende prediker Charles Finney in zijn studeerkamer een levende ontmoeting met de Heer Jezus had, zoals hij dat nog nooit had beleefd, toen zei hij, ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Maar de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Jezus kwam zo over hem, dat de volgende dag de mensen met een grote bocht om hem heen liepen, vanwege de vreze des Heren. En een enkeling die hem goed kende, die zei, meneer Finney, wat heeft u? De heerlijkheid van God. Daar hebben we ook over gezongen vanmorgen. Veel liederen gingen erover en eigenlijk wil ik dat ook vanmorgen met u een beetje delen vanuit Openbaring hoofdstuk 4. Dat willen we even lezen. En dan willen we kijken wat daar staat. In de toegemeten tijd die we dan vanmorgen hebben, want wij zijn wel aan tijd en ruimte gebonden. Dat is niet anders. In Openbaring 4, daar lezen we, ik moet een paar dingen, want ik wil u straks wat laten zien. En wil ik eventjes dat hier uithalen, anders sta ik straks wat te stuntelen. Liever nu even stuntelen dan straks. Ik had dat natuurlijk van tevoren moeten doen. Maar in ieder geval, we gaan eerst maar even lezen in Openbaring 4. Daar staat in, na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei, klim hierheen op. En ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes. En zie, er stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten in witte klederen gekleed met gouden, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofd. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En 7 vurige vakkers brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was als een glazen zee kristalgelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren 4 dieren vol ogen, van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk en het tweede dier een rund gelijk. En het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels en er waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust. Zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere. De God is de Heere God, de Almachtige. Die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden. Die tot in alle eeuwigheden leeft. En zij zullen een kronen voor de troon werpen, zeggende, gij, onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen, en om uw wil werd het geschapen. Tot zover. Nou, dat is dat hele hoofdstuk 4, voor het hoofdstuk 5 begint. Maar hoofdstuk 4 is in het laatste Bijbelboek. En ik hoef u niet te vertellen dat het het minst gelezen boek is uit de Bijbel. Dat laatste Bijbelboek, de Openbaring. Want we hebben ons laten wijsmaken dat het een moeilijk boek is en dat je dat vooral maar niet moet lezen. Maar dan moet je hier niks van aantrekken hoor. Je moet het vooral wel lezen. En je moet het vooral ook lezen met het oog op de tekenen van de tijd. En je moet het ook lezen met het oog op de rest van de Bijbel. Want alle lijnen uit het Oude en het Nieuwe Testament komen hierin samen in dat laatste Bijbelboek dat de openbaring is. Niet van Johannes, maar aan Johannes. Er staat boven van Johannes. Kijk maar als je een bladzijde terugslaat als opschrift, dan staat er openbaring van Johannes, maar dat is niet juist. Het is de openbaring aan Johannes. En vers 1 begint dan met de openbaring van Jezus Christus. Dat is het. Het is de openbaring van de Heer Jezus Christus. Hij wordt in dit boek onthuld als het Lam Gods op de troon. Daar moeten we ook wel weer allerlei kanttekeningen bij plaatsen, maar ik moet me natuurlijk wel een beetje beperken. Want het laatste Bijbelboek is zo veelvuldig en zo geweldig. Het geeft ons zo'n perspectief op de toekomst en op de wereld waarin we leven. De hele wereld is in verwarring en niemand weet hoe het verder moet. Net als bij de brug van Breukelen die kapot was, weet je wel, van Annie M. G. Schmid. Kennen jullie dat gedichtje nog? Heb je dat aan je kinderen of je kleinkinderen voorgelezen? Oh, dat is een prachtig gedicht. Het is lang hoor, maar het is een prachtig gedicht. De brug van Breukelen is kapot en niemand weet hoe het verder moet. En dan gaat het heel ver, heel veel versen zitten daar in dat boek, in dat gedicht. Maar in ieder geval, de wereld, niemand weet hoe het verder moet. Want de brug is kapot. De brug tussen hemel en aarde. En hier in dat laatste Bijbelboek wordt er weer verbinding gelegd tussen de hemel en de aarde. Hoofdstuk 4 vers 1 zegt, klim hierheen op. En dat mogen wij ook doen, als gemeente van Jezus Christus. Want we zijn natuurlijk aardsgebonden. We zijn ontzettend aards. We zijn eigenlijk in de kerkgeschiedenis steeds meer aards geworden. En we zoeken wel naar de hemelse dingen, en dat is in de kerkgeschiedenis ook steeds gebeurd, maar we zijn aards omdat we de dingen op de eeuwigheid kwijt zijn geraakt. En dat is heel tragisch, dat is de tragiek van de kerk. De Romeinse kerk verwijt de reformatie dat de reformatie de eeuwigheid teloor heeft doen gaan. Verloren laten gaan. De eeuwige dingen. Toen we de beeldenstorm hebben georganiseerd hier in Nederland na de reformatie en alle dingen van de kunst uit de kerk hebben kapotgeslagen, toen zijn we aards geworden. Het is heel interessant om dat in de kerkgeschiedenis na te gaan. Dat was daarvoor al gebeurd. We zijn aards geworden toen we dachten dat God uit de aarde en van de wereld is weggegaan naar de hemel. Toen hebben ze eerst kerkmuren gebouwd met dikke muren en kleine ramen om God vast te houden. En toen ze merkten dat dat niet werkte, toen hebben ze hoge kerken gebouwd. Die eerste dat waren de Romaanse kerken en de tweede dat waren de, wat we dan later hebben genoemd, de gotische kerken met die hoge ramen, weet je wel. We zijn Jezus, we zijn God achterna gegaan de hemel in. Architectuur vertelt een heleboel. Maar ook dat heeft niet geholpen. Toen heeft de kerk in het jaar 1000 ongeveer kort daarna ingesteld de transsubstantiatieleer. Dat het wijn waarlijk het lichaam van Christus is, het brood waarlijk het lichaam en het wijn waarlijk het bloed van Christus is. Om met de gedachte, met de vrome gedachte, was helemaal niet zo'n slechte gedachte. Ja, zie je wel, dan gaan er toch een paar naar huis. Oh, je gaat niet naar huis. Met de vrome gedachte, wij moeten God vasthouden. We zijn hem kwijtgeraakt. Het vrederijk is niet gekomen. Het is het jaar 1000 en nu zijn we alles kwijt. Maar dat was niet zo. Dat kwam allemaal door verkeerde Bijbeluitleg. En vooral omdat dat laatste Bijbelboek is dichtgegaan in de kerk. En toen zijn we steeds verder in verwarring geraakt. Ik had daar uren over met u kunnen praten, dat doen we vanmorgen niet, maar het is wel heel essentieel om op dat punt eens nader onderzoek te doen. Hoe komt het toch dat we dat zicht op de eeuwige dingen kwijtgeraakt zijn en we geen weg meer weten, geen raad meer weten met dat laatste Bijbelboek? En als er dan hier staat, klim hierheen op, dan willen we Johannes navolgen. We willen met hem mee opklimmen de hemel in. We willen met hem mee opklimmen om te zien vanuit de hemel wat God op de aarde gaat doen. En dat is verschrikkelijk, dat loopt de rilling over je rug in dat laatste Bijbelboek. Als dan de oordelen van God vanaf hoofdstuk 6 over de wereld komen. De mensen zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de toorn is gekomen van hem die op de troon gezeten is en van het lam. De toren van God. Het is ook een boek over de toren van God. Dat zijn we in evangelische kringen vaak wel een beetje kwijtgeraakt als we al die heerlijke liederen zingen. Dat is ook heerlijk. Maar laten we goed onthouden, deze wereld gaat de toren van God tegemoet. En de evangelisatieboodschap van Paulus op de Areopagus in Handelingen 17 was niet Jezus heeft je lief, maar de boodschap van Paulus was bekeer je, want zometeen komt het oordeel van God. En Petrus zegt, laat je behouden uit dit verkeerde geslacht, uit de zonde en uit de macht van de dood en kom tot Jezus. En dan zijn we ook een beetje kwijtgeraakt. Maar het laatste Bijbelboek, dat brengt ons bij de werkelijkheid, zet ons terug met onze beide benen in het handelen, in het heilshandelen van God. Maar van hoofdstuk 4 af mogen we in de hemel blikken en mogen we vanuit de hemel zien op de aarde en wat God gaat doen. Geweldig is dat. Hemel en aarde komen hier bij elkaar. Het zichtbare en het onzichtbare horen bij elkaar. Wij zijn geneigd om alleen te zien op het zichtbare, maar Paulus zegt, je moet juist letten op het onzichtbare. En wat je niet kunt zien, dat is wezenlijk. Dat is veel wezenlijker dan wat je wel kunt zien. Als je op de weegschaal gaat staan en je zegt, te veel natuurlijk altijd, hè? Dan zie je bijvoorbeeld 90 kilo. En dat zou 75 moeten zijn, maar ja. Paulus zei al, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja, toch? Maar in ieder geval, als je dat dan ziet, als je dat dan afleest op die weegschaal, dan moet je je afvragen, ben ik dat nou? Nee, dat ben je helemaal niet. Want juist wat je niet kunt wegen, dat ben je. Daarin, in wat je wegen kunt, dat is je lichaam, dat is materie. Daarin woont de ziel en daarin woont de geest. En dat ben je. Het onzichtbare is veel belangrijker dan het zichtbare. Daarom moet je veel werken aan het heil van je ziel. En moet je dat lichaam niet al de eer geven, zeg maar. Wel een beetje goed opletten natuurlijk. Maar niet alle nadruk leggen op het lichaam en op het aardse. Maar veel meer op het geestelijke. En in het laatste Bijbelboek, dat vind ik zo prachtig, komt als de stem van de hemel komt tot Johannes, klim hierheen op. Dan mag hij opklimmen in de hemel en dan staan we met hem vanmorgen op heilige grond in de hemel. En doe dat dan ook. Klim op naar hogere sferen, zal ik maar zeggen, in de geest. En zie wat er te zien is in de hemel. En vanmorgen willen we dat dan ook een beetje zien, maar ik sla toch een stukje over als u dat niet erg vindt. In de eerste plaats wil ik erop wijzen dat Johannes vol verbazing uitroept. En zie, er is een troon in de hemel. Dat was daarom verbazingwekkend, omdat Johannes niks anders gezien had tot dan toe, nadat de Heere Jezus naar de hemel was opgevaren, de vervolging van de gemeente. Dat begint al in Handelingen 8, als de gemeente van Jeruzalem uit elkaar wordt gejaagd en de mensen alle kanten op moeten vluchten. En de vervolging komt, zware vervolging voor de gemeente van Christus. En Johannes zelf was op Patmos in de verbanning, omdat hij... een volgeling, een discipel van de Heere Jezus was. Maar vol verbazing riep hij uit, een troon in de hemel. En dat is wonderlijk dat daarbij staat, ik weet niet of je Bijbel hebt meegenomen, in dat tweede vers staat, en ik kwam in vervoering des geestes. En in de vervoering des geestes zag hij de troon, zag hij die hemelzaal, zag hij de troonzaal van God, en zag hij God op de troon. Dat zegt hij niet met zoveel woorden. Hij beschrijft het met edelstenen en met voorbeelden, met metaforen. Want hoe kun je de heerlijkheid van God beschrijven? Ik heb onuitsprekelijke dingen gezien, zegt Paulus, toen hij tot in de derde hemel is opgetrokken geweest. En dat is hier bij Johannes ook zo. Onuitsprekelijk. En daarom gebruikt hij alleen maar metaforen om de heerlijkheid van God aan te tonen. En onder woorden te brengen. Hij was in vervoering des geestes. Dat is wel een wonderlijke uitdrukking. Wij zouden zeggen, het is vast een extreme pinksterbroeder, die Johannes. Want die maakt van die wonderlijke dingen mee. Vervoering des geestes. Als we vandaag iemand in vervoering des geestes, althans als we dat gehoord hebben, dan kunnen we daar meestal een jaar later een boekje van vinden in de evangelische boekwinkel. Ja toch? En dan kun je het ermee eens zijn, of je kunt je schouders ophalen, en dat zegt ons niet zoveel. Vervoering des geestes, wat is dat? Wel, de geest van Johannes werd meegenomen. Of zijn lichaam ook volgde, dat weet ik niet. Paulus zegt, ik weet ook niet of ik in het lichaam in de hemel geweest ben, of in de geest. Maar dat doet er niet toe. Hij is in de hemel geweest. En hier, Johannes is ook in de hemel. In vervoering des geestes. Staat al eerder in hoofdstuk 1 vers 10 staat ook dat hij in vervoering des geestes was. Kijk maar wat daar staat, dat is ook wel mooi om even te zien. Ik kwam in vervoering des geestes, hoofdstuk 1 vers 10, op de dag des Heren. Dat is niet de zondag. Hij kwam in vervoering des geestes. Hij werd door de geest meegenomen over de eeuwen heen op de dag des Heren. Want de dag des Heren is over in de Bijbel de dag van het oordeel. Wat Jezus noemt de grote verdrukking. Dat is de dag des Heren. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament is dat de dag des Heren. En Johannes werd in vervoering des geestes meegenomen naar de dag des Heren. Hij mocht alle dingen zien die er op de aarde gebeuren, die van hoofdstuk 6 beschreven worden in de grote verdrukking tot hoofdstuk 19. En dat is het laatste Bijbelboek. Iets geweldigs om te zien hoe God deze aarde zal schudden om zijn volk Israël te bevrijden. Wat er in het boek Exodus gebeurt bij de uitleiding uit Egypte, dat gebeurt in het laatste Bijbelboek als definitieve vervulling. Het is een herhaling van wat er eerder gebeurd is. Het boek Exodus is een profetisch voorteken van wat er in de eindtijd gebeuren gaat. God gaat deze hele wereld schudden. En bevrijden. Dat is iets geweldigs. Daar gaat het laatste Bijbelboek over. En het is ons uit handen geslagen. Hè? We moeten goed opletten. Hè? Er is iemand die er alle belang bij heeft om ons de Bijbel uit handen te slaan. En vooral het profetisch woord. En dan raken we in verwarring. En dat moeten we niet doen. Wij mogen Johannes volgen de hemel in. En dan mogen we zien dat Johannes dingen ziet die wij ook mogen zien. Want God doet niets op aarde of hij laat het zijn knechten, de profeten, weten. En dat tilt je ook boven je eigen beperkte leven uit. Als we op mogen klimmen naar de hemel, dan worden we opgetild boven tijd en ruimte. Want hier in dit laatste Bijbelboek is het waar, er ruist langs de wolken een heerlijke naam. En die naam die voegt hemel en aarde tezamen. Zoals we dat zingen in een liedje. Dat is wat in het laatste Bijbelboek plaatsvindt. Johannes ziet God op de troon. Hebt u God al op de troon gezien? Dat is iets geweldigs. Ben je al in zijn tegenwoordigheid geweest? Ben je al de troonzaal ooit eens een keer binnengegaan? In de binnenkamer, waar je voor de Heere mag neerknielen. En mag weten dat je als kind van God daar wordt ontvangen als een koningskind. Alle hemelingen moeten terugtreden. Als jij binnenkomt in de troonzaal en je neerbuigt in vrijmoedigheid voor de troon van de Allerhoogste God. Dat is iets geweldigs, dat is het christenleven, kan de wereld niet begrijpen. Laat ze maar spotten, dat kunnen ze weten niet beter. Maar als wij de hemelzaal binnengaan, de troonzaal, dan is God verheugd als een van zijn kinderen komt. Als je opa en oma geworden bent en je kinderen zijn de deur uit en ze komen een keer een bakkie doen, nou dat is gewoon feest, elke dag weer als ze komen. En sommigen zeggen, ja ze komen niet zo vaak, nou, dat is ook zo, iedereen is druk. Maar als ze komen is het feest. Wat denk je van God de Vader als zijn kinderen in de troonzaal binnenkomen? Dat is het feest voor God. Dat is iets geweldigs. En dat is wat Johannes hier meemaakt. En dan beschrijft hij dit allemaal op een wonderlijke manier. En dan vinden we daar ook de vier dieren. Dat heb je ook wel gelezen. Hè? Eigenlijk zijn het vier levende wezens. Hè? Vanaf vers 6 en 7. Vier levende wezens die voor de troon zijn. En dan kun je dan ook in het Oude Testament opzoeken wat dat is. Want we moeten daar niet zo oppervlakkig overheen lezen. Dat staat er niet zomaar. Maar je kunt dat in het Oude Testament vinden. Er staan ook voetnoten bij in het Bijbelstukje. En dan zie je dat daar Ezechiël bij staat. Dan ga je dat opzoeken in Ezechiël. En wat daar staat, dat is iets geweldigs. En als je in een kerk zou zijn, in een oude kathedraal van de Romeinse kerk, en we zouden daar even rondwandelen, dan zou ik je daar die vier levende wezens, in elke katholieke kerk kan ik je die tonen. Ja, wij protestanten zijn de heerlijkheid kwijtgeraakt. Wat is mijn glas, zo'n bekertje? Of is het dat dure glas? Oké. En in de architectuur, in de kathedraal is dat verwerkt. Zoveel eeuwigheid is er meegenomen ook in de Romeinse kerk. En daar zijn sommige evangelische leiders zo door gefascineerd dat ze Rooms worden. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar ik kan wel begrijpen. Als je historisch bewust bent, kan ik dat toch wel goed begrijpen. Theo van der Weelen, kennen jullie die nog? Die is Rooms-katholiek priester geworden. Dominee Hans Schouten, de gereformeerde dominee die voor het EO-televisie regelmatig kwam, die is ook katholiek geworden. Kort geleden nog een, maar ik ben vergeten wie het was. Dat moet je natuurlijk niet doen, want dat is geen verrijking. En dat is meer een verarming. Maar je moet niet die geschiedenis overboord gooien. En ook hier, je moet niet oppervlakkig de Bijbel lezen. Als je hier over die vier dieren leest, dan zijn er de vier aspecten van de Heer Jezus Christus verborgen in het Oude Testament, die in de vier evangeliën, niet vijf en niet drie, maar vier, aan de orde komen. Het Matthäus-evangelie is het Koningsevangelie, dat staat voor de leeuw. Het Marcus-evangelie staat voor dat rund, dat jukdragende os, zoals het hier in het Oude Testament beschreven wordt. De Heer Jezus die onmiddellijk ten dienste staat van de mensen die tot hem komen. Het Lucas-evangelie staat voor de mens, zoals hier beschreven. Want Lucas beschrijft de mens Jezus, de zoon des mensen, die uit de maagd Maria geboren is. Lucas als enige schrijft daarover. En Johannes, de adelaar, die staat voor het eeuwigheidsevangelie. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. Johannes heeft het helemaal niet over geslachtsregister. Die heeft het over de eeuwige oorsprong van de Heer Jezus. Nou, dat vind je allemaal in het Oude Testament al verborgen. En neem nou de moeite en de tijd om dat te gaan opzoeken. Met een schriftje erbij om het op te schrijven. En dan ga je zien dat hoe de Bijbel voor je gaat leven. Dan wordt het woord van God wordt steeds dikker. Tegenwoordig hou je een steeds dunnere Bijbel over, maar wie de Bijbel gaat bestuderen, de Bijbel zelf aan het woord laat, krijgt een steeds dikkere Bijbel. Geweldig is dat. En hier vinden we in het laatste Bijbelboek de heerlijkheid van God beschreven. De heerlijkheid van God in zijn handelen op de aarde. En dat is, ik zei het al, dat is niet misselijk wat er dan gebeurt. En waarom doet de Heere God dat? Wel, omdat die aarde is hem ontstolen door de vorst der duisternis. En door de mensen die hem volgen. Want op een gegeven moment wordt het zo erg op aarde dat de hele aarde de antichrist aanbidt. Weg met God. We hebben het in de Franse revolutie al gehad natuurlijk. Hè? In de einde 18e eeuw, begin 19e eeuw. Die Franse revolutie, waardoor Napoleon hier in Nederland kwam, weet je wel. Dat weet je allemaal nog wel. Hè? Gaan we niet over hebben. Dat is een interessante geschiedenis wel hoor. Daarna kregen we onze grondwet, die is net jarig geweest, 200 jaar. Dat weten ook veel mensen niet. Dat Obama de akte van verlating wilde zien, kwam omdat de Amerikaanse grondwet op de akte van verlating gebaseerd is. Nederland heeft allerlei verbanden met Amerika, dat is buitengewoon interessant in de geschiedenis. Je weet natuurlijk wel dat New York vroeger Nieuw Amsterdam heette. Want New York was in Amsterdam bedacht. Door Peter Stuyvesant en zo. Dat is geweldig. Geschiedenis is iets geweldigs. En ook Bijbelse geschiedenis. En ook kerkgeschiedenis. Is geweldig. Daar kunnen we heel veel van leren. Alleen we leren niet zoveel van de geschiedenis. Ik had met mijn kleinzoon erover. Die is 11 jaar. 11 is hij. En ik zeg, weet je dat Nederland ooit het machtigste land ter wereld was? Wat, zegt hij? We hebben zo'n klein landje. Ja. Maar we zijn ooit het machtigste land ter wereld geweest. Toen we de Engelse vloot hadden verslagen, toen waren wij oppermachtig in alle wereldzeeën. Nou, dat is iets om trots op te zijn, toch? Nou ja, niet helemaal, maar... Maar wat ons hier getoond wordt, is niet alleen geschiedenis, maar vanuit de geschiedenis wordt ons in dat laatste Bijbelboek de toekomst getoond. En dan vooral de heerlijkheid van God. Als dan die vier dieren daar de heerlijkheid van God gaan bezingen, dat is fascinerend, zoals we dat vinden in dat achtste vers. Die vier dieren, die vier levende wezens, die gaan zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere. God almacht, de Almachtige, die was en die is en die komt. Hé, dat klinkt toch bekend? Heilig, heilig, heilig is de Heer die was en die is en die komt. Dat moet toch over de Heer Jezus gaan? Want het is toch Jezus die komt? Inderdaad, het gaat hier ook over de Heer Jezus. Hoe kun je dat vinden? Nou, dan moet je weer teruggaan naar het Oude Testament. Dan moet je je Bijbel open doen. Die Bijbel moet je niet dicht laten. Dan moet je de tijd nemen per dag. Zet een kwartier of 20 minuten vrij in je agenda. Die tijd heb je best, want toen God de tijd schiep, heeft hij er genoeg van gemaakt. En Dan kun je de tijd nemen om dat te bestuderen. Wat staat hier nou eigenlijk? Als die vier levende wezens in de hemel roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere. Dan bezingen ze daar de heiligheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus. Zoals Johannes die al zag in hoofdstuk 1, toen hij als dood voor zijn voeten viel. Want dat is ook niet zomaar wat, de heiligheid van de Heere Jezus. Daar is zoveel heerlijkheid bij. Dat word je opgenomen in de eeuwige heerlijkheid van God. Zoals Charles Finney dat al meemaakte. Soms kunnen mensen dat op aarde meemaken, althans een stukje ervan. Maar hier wordt het ons beschreven. Klim hierheen op en zie wat hier gebeurt. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Waar hebben we dat meer gehoord? Dat hebben we gehoord in het evangelie, het oud-testamentische evangelie van Jesaja. In Jesaja 6, heb je een Bijbel bij of neem je nooit een Bijbel mee? Oké, goed, sla het even op. Jesaja hoofdstuk 6. En dan staat er, ja, sommigen hebben een iPad of een iPhone, dat mag ook. Daar heb je ook de Bijbel in. Dan staat er, in het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere op een hoge en verheven troon. Jesaja 6 vers 1, ziet het staan? Als je buurman nog geen Bijbel heeft, laat hem even meelezen, of je buurvrouw. En neem volgende keer zelf een Bijbel mee, hè. Als het goed is, heb je in de kerk de Bijbel nodig. Als de Bijbel niet meer open gaat, dan zit je in de verkeerde kerk. Dat is hier natuurlijk niet zo, maar... Jesaja 6 vers 7, zie je staan, in het sterfjaar van koning Uzia, dat is een tijdsaanduiding, wanneer dat was, kun je ook weer in het Oude Testament vinden. Het is wel interessant om dat op te zoeken. Wie was die koning Uzia? En wat voor tijdperk was dat? En toen zag ik de Heere op een hoge en verheven troon. Dat woordje Heere, dat wordt interessant hoor. Sommigen van u weten het wel. Maar nu wordt het herinteressant. Moet je even goed kijken naar het woordje Heere in je Bijbel. Dan staat het met een hoofdletter H en daarna met kleine letters. Zie je dat staan? Kijk, moet je naar de E kijken, dan zie je wel dat het kleine letters zijn allemaal. Ja? Maar als je naar vers 3 kijkt, Heere der Heerscharen, dan staat het met hoofdletters. En bij de E zie je weer het verschil, en bij de R. Allemaal gezien? Sommigen roepen, nee, bij mij staat het niet. Nou, dan moet je een bril opzetten. Dat doe ik ook. Dat helpt. Dus het eerste woordje Heer in vers 1 staat met kleine letters. Het tweede woordje Heer in vers 3 staat met hoofdletters. Dat is geen drukfout. Dat is vanaf de reformatie bij de Bijbelvertaling al meteen zo doorgevoerd. Tot in het boek en tot in de nieuwe Bijbelvertaling. Dat was wel een hele strijd met die nieuwe Bijbelvertaling. Want dat wilden ze eigenlijk niet. Maar de orthodoxe hervormden en zo hebben dat gelukkig goed vastgehouden. Dat verschil aan te geven in hoofdletters en in kleine letters. Want het woordje Heere in vers 1, met kleine letters, daar staat oorspronkelijk het woordje, en daar hebben we vanmorgen over gezongen, Adonai. Adonai. En dat tweede woordje in vers 3, Heere, daar staat Yahweh. J-H-W-H. We weten niet precies hoe we het moeten uitspreken, want de Joden spreken de naam niet uit namelijk. Die hebben het dan, die zeggen de eeuwige. Dus je zou het ook nog invullen kunnen vullen met klinkers en dan wordt het Jehovah. Maar de meesten houden het toch op Yahweh. Maar Jehovah is niet per se fout. Maar omdat de Jehovah's getuigen dat ook doen, doen wij het liever niet meer. Ja, dat is echt waar. Je hoort het nooit, Jehovah. Yahweh, wel. En dat is ook misschien wel de meest aannemelijke uitspraak, Yahweh. Maar dat staat dus in je Bijbel altijd met hoofdletters in het Oude Testament. En nou het wonderlijke dit, hè, dat hoofdstuk 6 vers 1, hè, ik zag de Heer op een hoge en verheven troon. Dat is de Heere Jezus die daar op de troon zit in de hemel. Johannes zegt in hoofdstuk 12 vers 41 en 42 dat Jesaja de heerlijkheid van de Heere Jezus zag. Staat in het Nieuwe Testament, teruggrijpend op hoofdstuk 6 vers 1 van Jesaja. Hij zag de heerlijkheid van de Heere Jezus, want hij zag de Adonai op de troon. Ga je het nou een beetje begrijpen? Begrijp je nou wat je gezongen hebt vanmorgen? Toen we het over de Adonai hadden, hadden we het over de Heere Jezus. Dat is de oud-testamentische naam van de Heere Jezus. Ook nieuwtestamentisch, maar in het Oude Testament kun je het goed onderscheiden van elkaar. Misschien voor degenen die nog niet helemaal overtuigd zijn, zoek even op Psalm 110 vers 1. Psalm 110 vers 1, daar zie je het ook staan. Dan lezen we al dus, sprak de Heere, met hoofdletters, Yahweh, tot mijn Heere, met kleine letters, Adonai. Zie je? Al dus sprak de Heere, hoofdletters, tot mijn Heere, kleine letters, dus Yahweh sprak tot Adonai. En wat zegt hij dan, zet u aan mijn rechterhand tot ik alle vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En Petrus op de Pinksterdag, die spreekt daarover in Handelingen 2. En die verwijst naar Psalm 110 vers 1 en die zegt, dat is de Messias die gij gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. Want dan hadden ze nog nooit bij stilgestaan. En de Heer Jezus gebruikt dat zelf ook in het Matthäus-evangelie. Vraagt aan de fariseeën, wie is dat, die Adonai? En dan staan ze met de mond vol tanden. Want dan weten ze het niet. Dat is de Heer Jezus. De Adonai. Je kunt in het Nieuw Testament overal vinden de verklaringen daarvoor. Maar door de hele Bijbel heen vinden we Adonai in een bijzonder handelen van God. En als we dan hier lezen in Openbaring hoofdstuk 4. Heilig, heilig, heilig is de Heere. God de Almachtige. En dat is teruggrijpend op Jesaja 6 vers 1. Dan weten we dat het is de Adonai. In de hemel wordt de Adonai, wordt de Heere Jezus hier bezongen. En verheerlijkt. En hier komen dus hemel en aarde bij elkaar. De zichtbare en de onzichtbare dingen. En dat is in ons hele leven is dat al het geval. Het hemelse en het aardse liggen voor ons christenen dicht bij elkaar. En je kunt het dan in de natuur zien. Paulus zegt in Romeinen 8 dat niemand verontschuldigd is. Want in de natuur kun je de heerlijkheid van de God van de schepping zien. En van zijn eeuwig handelen met de mens. Dat is iets wonderlijks. De eeuwig handelen met de mens is in de natuur te ontdekken. En vandaag, dankzij de moderne wetenschap, raken we steeds meer op de hoogte van wat er eigenlijk in ons leven, in onze zichtbare natuur afspeelt. En toen een professor werd geïnterviewd in, of tenminste een niet een hoogleraar, maar een wetenschapper, voor de VPRO-televisie een tijdje geleden, die met nanotechnologie bezig was en de Nobelprijs zou kunnen krijgen daarvoor. Toen zei deze man, toen hij uit ging leggen wat de nanotechnologie was, dat zijn de kleinste deeltjes in de materie, toen zei hij, ik ben niet gelovig. Maar als je hiermee aan de slag gaat, dan zou je bijna geloven dat er een God is. Ja, je lacht erom, maar dat is toch frappant, hè? Dat een wetenschapper in de wereld van de wetenschap ontdekt dat daar eeuwige dingen zitten in de materie. Als we het hemel en aarde zien, vanaf de aarde naar de hemel kijken. En je ziet de sterrenhemel. Ja, hier zie je er niet zoveel, maar als je in een land bent waar weinig lichtvervuiling is, dan zie je die sterrenhemel, die is fascinerend. Dan stokt de adem in je keel, als je dat ziet. En al die hemellichamen draaien om elkaar heen. Op de duizendste van de seconde nauwkeurig. En ze zijn allemaal voortgekomen uit het spreken van God. Toen hij sprak was het er. En hij kent al die sterren en die hemellichamen, die miljarden die er zijn, kent hij bij name, zegt de Bijbel. Zo groot is onze God. En als je nou van die sterrenhemel naar de kleinste deeltjes gaat, naar de kleinste deeltjes in de materie, dan uiteindelijk zie je dat dat precies hetzelfde is wat in het grote universum te zien is, namelijk dat alles om elkaar heen draait. De levende cel van je lichaam, die je met het blote oog niet kunt zien, is zo'n wonder van God. Een absoluut wonder. Met de kern, de celkern en daaromheen deeltjes die daaromheen draaien. Op de duizendste van de seconde nauwkeurig. Je weet niet wat je ziet. En weet je wat het wonderlijk is? Dat daar informatie is in die levende cel, die door het ene deel wordt doorgegeven naar het andere deel. Namelijk wanneer ze moeten splitsen en wat alle voorbereidingen moeten zijn die de cel moet treffen voordat de splitsing kan plaatsvinden. Ongelooflijk. Daar is een taal in die levende cel. die gesproken wordt door het ene deel en begrepen wordt door het andere deel van die cel. Dat kun je met het blote oog niet zien, moet je onder de microscopen kijken, maar daar zie je de eeuwigheid in de levende cel, in een mensenlichaam al aanwezig. Zoals God van eeuwigheid jou heeft uitverkoren om een kind van God te worden, voordat hij de wereld schiep, had hij het kruis en het evangelie van het kruis van Jezus Christus al in zijn hart en in zijn gedachten. En dat heeft hij vastgelegd in de schepping, in jouw lijf. En dan moet je straks eens in de spiegel kijken. En dan moet je zeggen, ik ben wonderbaar toegebereid. Want wat gebeurt er namelijk in die levende cel? Wat gebeurt daar in die cel die over het algemeen, voor het grootste deel, helemaal niks is? Je hebt daar de kern. Ik heb hem hier, daarom stond ik net even te stuntelen. Dan weet ik niet of je het zien kunt. Een simpele voorstelling van de levende cel. Kun je het zien? Ook achterin? Nou, dan markeert er nog niks in je ogen. Dit is een levende cel, een simpele voorstelling van de cel. Je hebt de celkern en daaromheen draai je dan andere delen die allemaal weer een naam hebben, maar dat kunnen we weer vergeten. En dat draait om elkaar heen. En dan is daar een geweldige communicatie van de ene helft van de cel naar de andere helft van de cel. Iemand heeft uitgerekend dat ze het zouden op moeten schrijven met een .12 letter van de computer. Hebben 1000 boeken van 500 pagina's elk nodig om die informatie op te schrijven in die levende cel die je met het blote oog niet kunt zien. Ben je er nog? Wonderbaar. De eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, heeft zo jouw lichaam opgebouwd. Waarvan het meeste helemaal niks is. Want het meeste van die cel is niet materie, maar is leeg. Net als tussen de hemellichamen in het heelal. Daar zijn geweldige afstanden. Het lijkt voor ons een klein stukje, maar het zijn geweldige afstanden. En zo is dat tussen de materie en de cel ook. Het zijn geweldige lege afstanden. Als je het hele lichaam bij elkaar, als materie bij elkaar, kun je het op een theelepeltje kun je het aanbieden aan een ander. Jouw lichaam. Begrijp je nou dat God ons geestelijk heeft gemaakt en niet materieel? Ik zeg niet dat het lichaam niet belangrijk is. Natuurlijk is dat belangrijk. Zonder het lichaam kun je niet leven. Maar zo wonderlijk is het. Maar nu hebben ze ontdekt, nog niet zo verschrikkelijk lang geleden, dat in die levende cel een stof is. Een stof die alles van het lichaam bij elkaar houdt. En sommigen van u weten dat misschien wel al. Ik ga je zo meteen het woord geven. Hoef je nooit meer te vergeten, dat is een simpel woord. Want die stof in de levende cel, die heet namelijk laminin. Dat is niet laminaat, dat is vloerbedekking. Maar laminin. En straks kun je wel computer even als je thuis bent, dan zoek je maar op Google op en dan kun je allemaal wat ik hier gezegd heb, kun je daar zo vinden. Dus dan hoef je niet te denken dat ik het allemaal zelf bedacht heb. Ik heb het niet zelf bedacht. Maar het is wel verbazingwekkend, het is duizelingwekkend. Want laminin, als je het kleinste deeltje van laminin onder de microscoop legt, dan zie je namelijk hoe laminin eruit ziet. En ik heb het even voor u uitgeprint. Laminin ziet er zo uit. Het kruis. Ik zei toch al dat God van eeuwigheid je heeft uitverkoren. Sinds de grond tegen de wereld, voordat hij aan de schepping begon, heeft hij jou uitverkoren. In het kruis. En de stof die alles bij elkaar houdt in je lichaam, anders zou je huid eraf vallen, je organen zouden uit elkaar vallen, je botten zouden verpulveren in de ommezien van tijd. Maar er is één stof dat alles bij elkaar houdt. En dat heet laminin. Geweldig. Als je Psalm 139 leest, hè, dat je wonderbaar bent geweven in de moederschoot, dan moet je daar nog eens over nadenken. Dan moet je dit nog eens eventjes in je herinnering roepen. Onze God, die ons wonderbaar heeft gemaakt en wonderbaar heeft toebereid. Ons leven is in zijn hand. Hij draagt alle dingen, ook van ons leven, door de kracht van zijn woord. Door zijn scheppende kracht. En dan hoeven we nooit te vrezen. Want deze God is onze God. En als de engelen roepen, de hemelwezens en de vier levende wezens, daar roepen heilig, heilig, heilig is de Heere, dan slaat dat op zijn scheppende kracht. Want daar eindigt dat gedeelte mee. Gij Heere, vers 11, onze God, zijt waardig te ontvangen, heerlijkheid, eer en macht. Want gij hebt alles geschapen. Waar de Bijbel mee begint, Daar eindigt de Bijbel ook mee. Met de schepping van hemel en aarde door onze God. Daar eindigt dat laatste Bijbelboek mee. Hij is de grote schepper van hemel en aarde. Hoe deze wereld ook tekeer gaat. En hoe vernuftig de mens het ook allemaal bedacht heeft. Om God buiten de werkelijkheid te plaatsen. We hebben de evolutietheorie bedacht en alle andere onzin waar we in geloof hebben bedacht. En toen werd de wereld zo leeg, toen hebben we Boeddha in onze tuin gezet en soms in onze woonkamer om nog iets te hebben van de eeuwigheid. We hebben hoge kerken gebouwd om God vast te houden, maar dat lukte allemaal niet. We moeten terug naar zijn woord. We moeten terug naar de openbaring. We moeten terug naar hem die zichzelf bekend maakt als de schepper van hemel en aarde en zijn sporen in de schepping heeft nagelaten. In de schepping kan men zien wie de levende God is, zegt Paulus. En laten we dat dan ook doen. Maar laten we hier samen met de engelen in de hemel en met de vier levende wezens het heilig, heilig, heilig zingen van onze Heer Jezus Christus. We hebben hem niet in onze broekzak, maar we houden wel verschrikkelijk veel van hem. Omdat hij zichzelf aan ons bekend heeft gemaakt als één van ons. En we zijn één met hem, omdat we in hem en door hem en met hem mede gekruisigd zijn. En met hem mede gestorven zijn op het kruis van Golgotha. En mede in zijn dood gebracht zijn om met hem te leven, vandaag in alle eeuwigheid. En wie dat leven heeft mogen ontvangen, zal de dood niet zien, zelfs al is hij gestorven. In ons hart en in ons leven is de eeuwigheid van de eeuwige God en de opstandingskracht van de Heer Jezus al werkelijkheid. Verbaas je daarover. Kijk straks nog even op Google. Weet je dat woord nog? Goed zo, laminin. En kijk het nog maar even na. En wees gezegend dat deze God ons heeft uitverkoren om een kind van hem te zijn. Amen.